Wij lezen op deze goede vrijdagavond Hebreeën 10, vers 1 tot en met 22.
Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf ter zake, kan met dezelfde offeranden die ze alle jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen conscientie, geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weer de gedachtenis der zonde, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende, in dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie, in het lichaam gewassen zijnde met rein water.
Op deze goede vrijdagavond wordt Gods woord verkondigd vanuit Hebreeën 10, en daarvan vers 19 tot en met 22. Voorafgaand aan de prediking wil ik met u deze verzen lezen. Vers 19 en verder van Hebreeën 10. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse, een levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Voor de gasten onder ons vanavond, deze preek is een tweeluik onder het thema het gescheurde voorhangsel. Afgelopen zondagmorgen was de eerste preek naar aanleiding van Lucas 23. En de kern van de prediking toen was dat God van binnenuit, vanuit het heiligdom, het voorhangsel heeft opengescheurd. En op deze goede vrijdagavond staan we aan de hand van Hebreeën 10 aan de andere kant, buiten het heiligdom, en worden we opgeroepen om binnen te gaan in het heiligdom. Het gescheurde voorhangsel is dus het thema voor de prediking vanavond. Drie lijnen vanuit de tekst. Allereerst de lijn van vrijmoedig binnengaan. De tweede lijn is ootmoedig binnengaan. En de derde lijn is blijmoedig binnengaan. Dus met blijdschap binnengaan. Vrijmoedig, ootmoedig en blijmoedig binnengaan. Het gebeurt regelmatig, gemeente, en ik denk dat u dat ook overkomt, dat je wel eens wordt uitgenodigd voor een gelegenheid. Een verjaardag, receptie of een andere samenkomst. En ook uit hoofde van je predikantschap word je wel eens uitgenodigd voor bepaalde bijeenkomsten buiten de gemeente. Afgelopen week werd ik uitgenodigd door de Israëlische ambassade om een bijeenkomst binnenkort bij te wonen in Den Haag. Dat is niet de eerste keer. Opnieuw een bijeenkomst die in het teken staat van dit jaar het 75-jarig bestaan van de staat Israël. Vorig jaar werd ik ook uitgenodigd en ben ik ook geweest. En dat gaat toch wel anders dan dat ik normaal gesproken gewend ben. En ik denk u ook gewend bent wanneer je naar een, ook eens het officiële bijeenkomst, er naartoe gaat. Je wordt eerst van tevoren gescreend. En als u dan in Den Haag aankomt, op de locatie waar die bijeenkomst wordt gehouden, dan is het eerste wat je tegenkomt als je het parkeerterrein afloopt, allemaal politieauto's. De politie staat daar niet vanwege de mensen daarbinnen. Ik kwam in die avond alleen maar vriendelijke en aardige mensen tegen. Ik heb zomaar het idee dat de politie daar staat vanwege de mensen buiten. Als je de politiewagens voorbij bent, dan kom je op een plein, een soort open terrein. En achteraf realiseerde ik dat dat niet zonder bedoeling was, want binnen stond de bewaking. En van binnenuit had men dus een zicht op dat plein en de mensen die eraan kwamen. En kon men op die manier denk ik ook inschatten of er een gevaarvolle situatie zou ontstaan of niet. Eenmaal binnen werd je opnieuw gescreend. Dit keer letterlijk. Je moest metaaldetectors door, je identiteit werd gecontroleerd en uiteindelijk kwam je binnen te staan. En kon je de mensen van de ambassade en de ambassadeur ook de hand geven en begroeten. Van de week werd ik opnieuw uitgenodigd, maar zoals ik net al zei, ik ben wettig verhinderd. En nu hoor ik iemand denken, dominee, ik zou eigenlijk best wel willen gaan. Dat is helaas niet mogelijk. De uitnodiging die je krijgt zijn geen vrijkaartjes, maar die zijn gekoppeld aan je naam en ook gekoppeld aan je ID-kaart, je paspoortje, moet je identificeren. U kunt onder mijn naam helaas niet gaan. En anders vermoed ik zomaar dat een aantal bij mij thuis u al voor waren geweest. Waarom vertel ik dit? Het is trouwens geen fantasie, het is echt zo. Maar waarom vertel ik dit? Omdat als we vanavond de tekst lezen, Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22, we eigenlijk zo op het eerste gezicht datzelfde gevoel kunnen krijgen. Je wil ergens graag misschien naartoe, bijwonen, maar je bent niet uitgenodigd. En al zou je iemand kennen die wel uitgenodigd is, maar verhinderd is, helaas kun je onder zijn naam en met zijn uitnodiging ook niet komen. Immers de tekst van vanavond nodigt ons niet zomaar uit om naar een plek te gaan of om zomaar iemand te bezoeken of een belangrijk iemand te zoeken. De tekst van vanavond nodigt ons uit om op de meest heilige plaats te komen. Bij God. Een heiligere plaats is er niet. Misschien is dat ook wel de reden waarom de schrijver van de Hebreeën, al is het dan het Nieuwe Testament, juist dat oud-testamentische beeld van het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, gebruikt. Zoals hij dat wel vaker doet in deze brief, allerlei beelden uit het Oude Testament, met name uit de tempel, verweven door zijn brief, als voorbeeld om duidelijk te maken wat hij nu eigenlijk bedoelt te zeggen. Zo ook in onze tekst. Binnen gaan in het binnenste heiligdom. In het heilige der heiligen. Onze kinderen weten het. Dat je in de tijd van het Oude Testament niet in het heilige der heiligen mocht komen. Dat was alleen maar weggelegd voor de hoge priester. En ook hij mocht niet zomaar naar binnen wandelen, naar buiten gaan op de momenten dat het hem goed dacht of op de dag wanneer hij er behoefte aan had. Nee, één keer in het jaar en dan eigenlijk alleen nog maar met een heel doelgerichte opdracht mocht hij in het heilige der heiligen verschijnen voor het aangezicht van God. En hij kon niet zomaar binnen wandelen. Onder het mom van het is vandaag grote verzoendag en nu mag ik even naar binnen gaan. Nee, hij kon alleen maar binnenkomen wanneer hij dragend een schaal met bloed dat voorover hield. En zo binnenkwam in het heilige der heiligen, schuilend achter het bloed van het lam, kwam de hoge priester naar binnen. En wij worden vanavond uitgenodigd om diezelfde plaats te bezoeken. U begrijpt u denk ik ook mijn opmerking en ik hoop ook dat u dat nu ook herkent vanuit uw eigen hart en vanuit uw leven. Dat de eerste gedachte die dan boven komt bij dit lezen van dit vers, de gedachte is jammer, dat gaat zomaar niet. Alleen al aan het begin van dit vers, laat het maar even lezen nog gemeente, vers 19, zijn er zomaar drie van die momenten waar u en ik meteen zullen afhaken. Terwijl wij dan broeders, om dat voorbeeld aan het begin van de preek nog maar even te gebruiken. De gasten, die alleen, met die ene uitnodiging gekoppeld aan hun eigen naam. Broeders, een select gezelschap, een aparte groep, alleen Gods kinderen, alleen de uitverkorenen. Het tweede, vrijmoedigheid. Dat is wat anders dan vrijpostig. Vrijpostig is brutaal. Geen eerbied, geen respect, geen ontzag voor God. Maar vrijmoedigheid, durft u te naderen tot God? Nu kijk ik nog niet eens naar u en naar mijn eigen leven. Als we een blik naar binnen slaan, naar de schrijver van de Hebreeën weet wat er leeft in ons hart. En als we luisteren naar ons geweten en de schrijver van de Hebreeën weet wat ons geweten zegt. Hij benoemt dat ook in het tekstgedeelte van vanavond. Dan zingt mij vanavond op deze goede vrijdagavond al de moed in de schoenen om te durven naderen tot God. Maar als we kijken naar God, wie God is, in zijn majesteit, in zijn heiligheid, leren we Gods heiligheid en Gods gerechtigheid niet juist op de goede vrijdagavond op zijn meest volkomen wijze kennen. Klinken niet juist op een dag als vandaag de woorden uit het klassieke avondmaalsformulier door in onze gedachten en resoneert die woorden niet in onze harten? De woorden daarom heeft God de zonde zo zwaar gestraft op zijn enige geboren zoon. Waarom? Omdat hij toorn. Hij liet die zonde niet ongestraft, maar heeft ze op zijn lieve zoon Jezus Christus gestraft door hem die bittere, smadelijke dood te laten lijden en te laten sterven. Is dat ook niet een van de meest indrukwekkende en tegelijkertijd ook meest imponerende kanten van Goede Vrijdagavond? Van Golgotha? Dat daar de Zoon van God hangt, dragend de last van Gods toorn, die hij wordt verbrijzeld onder het recht van zijn vader. Is juist Golgotha niet de plaats waar God laat zien dat hij de zonde volstrekt serieus neemt? En komen we dan er niet zelf ook voor te staan? Durven wij zomaar binnen te gaan in het heiligdom? En te staan voor deze God? Ik mis die vrijmoedigheid. Het derde waar we over kunnen struikelen. Dat is vers 21. De schrijver houdt ons voor dat we twee dingen hebben. Tenminste, die broeders hebben twee dingen. Ze hebben in de eerste plaats vrijmoedigheid. En dan zegt de schrijver vervolgens in vers 21, naast vrijmoedigheid, broeders, hebben wij ook een grote priester over het huis van God. En dan kijk ik alleen maar de gemeente in. Maar ik kijk vanavond ook naar mezelf. Ook al mag je de Heere vrezen, zou je dat altijd kunnen zeggen? Wij hebben een zaligmaker. Ik ben hem wel eens kwijt. En dat ligt niet aan Jezus Christus. Hij is zo betrouwbaar. Maar moeten we niet willekeurig op deze goede vrijdagavond gemeente denken aan die discipel die ook Jezus kwijt is geraakt, Petrus. Die hem af heeft gezworen, ik ken hem niet. Die er een eed op aflegt. Gods naam daarbij aanriep. Zeg het eens tegen Petrus op deze goede vrijdagavond. Petrus, je hebt toch een middelaar? Een priester. Ik denk dat Petrus u en mijn woorden niet eens zal horen. Al vermand door het verdriet. Snikkend. Omdat hij de middelaar heeft verloochend. Hoe nu verder, gemeente? Kunnen we wel naar huis, denk ik, of niet? We horen de oproep. Laat ons dan binnengaan. En we vinken het even af. Broeders, geselect gezelschap. Vrijmoedigheid. Ik durf God niet in de ogen te kijken. Priester, die ben ik kwijt. Wat is de eerste vrucht van Goede Vrijdagavond? Dat is dat we het evangelie niet vanuit ons hart gaan lezen. Maar vanuit Gods hart. En dat voordat wij de woorden gaan uitleggen en invullen zoals ik dat net heb gedaan. Vanuit ons hart. We eerst luisteren naar God. En hem en daarachter zijn hart laten uitspreken. Even terug, gemeente, naar die drie momenten. Broeders, vrijmoedigheid, priester. Dat zijn de drie onderdelen van het eerste punt. In tegenstelling met de andere brieven in het Nieuwe Testament heeft het woord broeders in het Hebreeën juist een bijzondere betekenis. We zijn heel snel geneigd om in 2023, als we broeders lezen in het Nieuwe Testament, dat meteen ook maar aan te vullen met broeders en zusters. Er is op zich niks mis mee, maar ik denk dat we heel voorzichtig moeten gaan als het gaat om de brief aan de Hebreeën. Juist in deze brief heeft het woord broeders een hele eigen betekenis. De schrijver heeft dat al uitgelegd in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2. Aan de hand van het werk van de Heere Jezus Christus. Die waarachtig mens is geworden. Hij die het vlees heeft aangedaan, de broeders in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonden. En zich dus ook niet schaamt om hen broeders te noemen. Wie dan? Mensen van vlees en bloed, zoals hij mens is geworden van vlees en bloed. Het is de schrijver aan de Hebreeën die juist op die hoofdstukken teruggrijpt, hoofdstuk 2 en 3. Wanneer hij hier opnieuw inzet met een oproep, zo laat ons dan broeders binnengaan in het heiligdom. Dan mag je tegen de achtergrond van Hebreeën dat woord broeders ook zo lezen. Elk mens aan wie Jezus, de Zoon van God, gelijk is geworden. Dit is dus geen geselect gezelschap, een uitgekozen groep. Een kleine groep mensen, een kleine groep gasten die worden uitgenodigd om binnen te gaan in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Dit zijn de broeders. Mensen van wie Jezus zegt, zij zijn mijn broeders. Mag ik ze zo eens noemen? Hoeren, tollenaars, goddelozen, farizeeërs. De enige voorwaarde om een broeder te kunnen zijn in de Hebreeënbrief is dat je mens bent. Van vlees en bloed. De uitnodiging die vanavond dus doorklinkt in de Hebreeënbrief is gericht aan u en aan jou. Waarom? Omdat je mens bent. Tweede, vrijmoedigheid. Ik legde net het woord vrijmoedigheid uit vanuit mijn hart en vanuit uw hart. Als we een blik naar binnen slaan in ons eigen hart en we hebben onszelf een klein beetje leren kennen. En er is nog niet eens zo heel veel zondekennis voor nodig om alleen al die vragen onder de ogen te komen. Kun je God met je leven recht in de ogen kijken? Al zou je de Heere nog niet eens kennen, maar je neemt zijn woord serieus en je gelooft in het bestaan van de Heere en je weet wie God is vanuit de schriften. Dan zul je misschien even stilvallen. Het zal misschien even aarzelend klinken, maar uiteindelijk zullen u en ik tegen elkaar zeggen, nee, dat kunnen we niet. Ons hart klaagt ons aan. Ons leven is bevuild. Er is zoveel in ons leven gebeurd waardoor we de Heere niet meer in de ogen kunnen kijken. Laat staan als we ons realiseren wie God is in zijn heiligheid. Is het niet die God waarvan dezelfde schrijver aan de Hebreeën zegt, maar onze God is een verterend vuur en vreselijk is het te vallen in de handen van deze God. Maar laten we nu vanavond op deze goede vrijdagavond eens luisteren naar hoe dat woord vrijmoedigheid klinkt vanuit Gods hart. Daarvoor moet ik gemeente iets uitleggen over de tijd van de Bijbel. Elke stad in de tijd van de Bijbel bestond uit twee verschillende bevolkingsgroepen. Je had groep A, dat waren de vrijen, dat waren de burgers. En je had groep B, dat waren de onvrijen, dat waren de slaven. Het had ook te maken met de economie in die tijd, die dreef op de slaven. En bij slaven moeten wij niet alleen denken aan mensen die zwaar mishandeld worden. In de eerste eeuw na Christus had je als slaaf best nog wel mogelijkheden om ook carrière te maken. Er is een slaaf zelfs keizer geworden. Slaven die dienden, en trouwens Paulus op zijn zendingsreis komt ook een gewezen slaaf tegen, die later stadhouder is geworden, Sergius Paulus, op het eiland Kreta. In het dagelijks leven zag je niet eens zo snel het verschil tussen een vrije en een slaaf. Als je door de straten van Rome liep, dan krioelde het van de mensen. En als je dan iemand aanhield, dan moest je eerst eens even goed kijken. Is dat nou een burger of is dat nu een slaaf? Maar het verschil in een stad werd zichtbaar op één dag in het jaar. Namelijk de dag waarop de stadsvergadering werd belegd. De stadsraad riep dan de burgers samen om de nieuwe plannen te delen. Om visie te ontwikkelen, om te vragen om input, adviezen. En voor die vergadering waren alleen maar de burgers uitgenodigd. De slaven moesten thuis blijven. En op zo'n vergadering had je geen eens kennis van zaken, maar je was burger, had iedereen het recht van spreken. Ook al had je geen verstand van bruggen bouwen, van een waterleiding, van pakhuis. Je was burger, dus je had inspraak. Maar dat woord, gemeente, het recht van spreken. Dat gebruikt de schrijver aan de Hebreeënbrief hier op deze plaats, wat in onze vertaling terugkomt met vrijmoedigheid. Het is dus niet in de eerste plaats iets wat je durft, wat toen je misschien moet opwerken, al je moed bij elkaar moet schrapen, jezelf moet opknappen, heiligen en reinigen voordat je binnen durft te gaan in het binnenste heiligdom. Nee, het is de vraag of je het recht hebt gekregen. Het voorrecht om binnen te gaan in het heiligdom van God. Het is de schrijver aan de Hebreeën die voortdurend duidelijk maakt dat het woordje vrijmoedigheid, het klinkt hier niet alleen, maar bijvoorbeeld ook in Hebreeën 13, die bekende woorden, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. Het is de schrijver die voortdurend uitlegt dat het recht om toe te gaan tot de troon van Gods genade het recht is wat Christus heeft verworven. Omdat hij als de grote hoge priester als eerste binnengegaan is in het heiligdom van God. En daar als mens binnenkwam. Eén van ons. Een broeder. Ik hoor het een oude Godvrezende uit mijn jeugd nog zeggen, en hij is al lang boven. Vandaag is het de dag van mijn broer, Goede Vrijdag. Mijn broer. Hij die doordat hij werd wie ik ben, mens, mij gemaakt heeft tot zijn broer. Is voor al zijn broers binnengegaan in het heiligdom. Is binnengegaan in het heiligdom om de weg open te leggen voor ieder mens die gehoor geeft aan de oproep van het evangelie. Kom dan, laat ons tezamen richten. Al waar uw zonden rood als karmozijn. In het bloed van de Heere Jezus Christus zullen die rode zonden wit worden. Rein, heilig en zuiver voor God. En dan zitten we meteen bij het derde. Kijkt even met me mee. We hadden drie struikelstenen, drie struikelblokken. Vrijmoedigheid, broeders. Maar dan zitten we in vers 21. Priester. Deze priester is een priester voor elke zondaar. Deze priester wil priester zijn voor een ieder die komt in het heiligdom. Deze priester is priester geworden om ons in ons leven bij te kunnen staan. In al onze noden, in al onze zorg. Deze priester heeft ons leven doorleefd. Heeft geleden. Heeft de eenzaamheid gekend. Kent van binnenuit ons leven, omdat hij ons leven heeft uitgeleefd. En staat met die wetenschap en met die gevoelens, die innerlijke barmhartigheden voor Gods aangezicht als een grote hoge priester om te bidden. Om te pleiten op zijn werk. Om in de plaats van mensen Vader aan te spreken. om zijn vader zijn doorboorde handen te tonen. Om zijn vader ook ervan te overtuigen dat het echt volbracht is. Ik vat het eerste punt samen, gemeente. En dan gaan we naar binnen. We begonnen de preek met helemaal niets. Maar luisterend naar het evangelie op deze goede vrijdagavond, hebben we drie dingen. Wij zijn mens en daarom zijn we broeder. En mensen worden genodigd. We hebben vrijmoedigheid. We ontlenen die vrijmoedigheid niet aan onze durf. En helemaal niet aan ons vertrouwen, want mijn hart is zo wankelmoedig. En het is zo vol van wantrouwen. Maar we ontlenen het recht om te binnen te gaan aan de belofte van het evangelie. Het derde, we hebben een priester. Die door God is aangesteld. Die bewezen heeft voor het aangezicht van zijn vader dat hij een bekwaam priester is. Die een volkomen en een volmaakt offer heeft neergelegd voor de troon van God, waarin de vader zichzelf helemaal heeft verheerlijkt en verheugd. Gaat u mee? Mee naar binnen. Let u er even op en dan zitten we meteen in het tweede punt. Hoe een zondaar naar binnen mag gaan op deze goede vrijdagavond. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Er staat in vers 19, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, is het eerste, door het bloed van Jezus. Het tweede, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, en dan zitten we meteen bij het derde. Dat is door zijn vlees. Dus net als in het eerste punt ook niet drie onderdelen. Het bloed van Jezus. Een verse en een levende weg. En het voorhangsel, dat is zijn vlees. Maar de genade gemeente dat God ons nu niet het bos instuurt. En tegen ons zegt, je moet zelf de weg naar mijn heiligdom vinden. Dat de Heer ons op deze goede vrijdagavond niet aan de dijk laat staan. Dat we de oproep van het evangelie wel mogen horen. Zo laat ons dan naar binnen gaan in het heiligdom. Maar dat we zelf moeten vragen naar de weg die leidt tot het binnenste heiligdom. Maar de genade op deze goede vrijdagavond dat we deze weg niet hoeven te plaveien met onze goede voornemens, beloften. Wat een genade op deze goede vrijdagavond dat we de weg ook niet hoeven te schilderen aan de hand van de bekering van andere mensen die ons zijn voorgegaan, want dan zouden we de weg kwijtraken. Wat een verwarring. Maar dat het evangelie vanavond in al zijn eenvoud tot ons komt door te wijzen op het bloed van Jezus. Dat is dus vanavond de enige weg. Door het bloed. En wie achter wil blijven, die verwerpt het bloed. Het is dus vanavond geen goedkoop evangelie. Dit evangelie heeft bloed gekost. Het bloed van Jezus. Het is vanavond ook geen vrijblijvend evangelie. Of je gaat mee, of je blijft achter. Wie achterblijft, veracht het bloed. In de beeldengemeente in ons tekstgedeelte klinkt het hele Oude Testament door. Laat het maar nog eens een keertje even rustig lezen. Daar staat in vers 19, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Juist in onze verse, vers 19 tot en met 22, rijst als het ware de gestalte van die hoge priester uit het Oude Testament op. Ik zei het al aan het begin van de preek, hij mocht niet zomaar op de Bonnefoy, het heilige der heiligen, naar binnen gaan. En ook niet op een dag dat het hem goed dacht. Nee, één dag in het jaar en dan ook met het bloed. Al was het een grote verzoendag en had hij op die dag het recht om toe te gaan in het heiligdom, omdat het Gods bevel was om dan te naderen tot de ark. Hij kon en mocht alleen maar naar binnen gaan als hij met die schaal met bloed naderde tot voor de ark van God. En als hij daar stond in het binnenste heiligdom, meestal nam hij een leviet mee, zo weten we uit beschrijving uit Jezus dagen, die dan die schaal met bloed meedroeg en een wierookvat in zijn handen hield om als het ware het heiligdom te vervullen met de gebeden van het volk. Dan stond die hoge priester daar voor de ark en hij dompelde dan zijn beide handen in die schaal met bloed en sprengde die over de ark. Zoveel mogelijk bloed over de verzoendeksel, zodat het bloed eraf droop. Ja, de Heer is ook niet zuinig, maar is ruim, zeer ruim in zijn barmhartigheden en genade. Hij verspilt geen bloed, maar er is ook nooit bloedtekort. Nu zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat we naar binnen mogen gaan door het bloed. En dat woord door het bloed klinkt allereerst het plaatsvervangend lijden en sterven van de zaligmaker. Hij is het offerlam dat mee mag gaan als het ware met eerbied gesproken in een schaal waar een zondaar zometeen als hij staat voor Gods heilige troon zijn handen in mag dompelen en achter de rode waas van Christus bloed mag wegschuilen. Op deze goede vrijdagavond klinkt de nodiging ook onvoorwaardelijk tot u. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Het is voorhanden voor de grootste van de zondaar in het midden van de gemeente. Voor een ieder die vanavond het evangelie hoort, hij of zij, jij en u, u mag komen en uw handen dompelen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij wil eigenlijk ook niets liever dan dat hij dat doet, dan dat u dat doet. Dit bloed vraagt niet om toeschouwers. Dit bloed vraagt niet om complimenten. Dit bloed vraagt niet om... Dit bloed is gestort om vergeving te schenken. Dit bloed is gegeven om te reinigen. Tweede, kijkt u even met me mee. Het is niet alleen het bloed van de Heer Jezus Christus, maar we komen ook binnen, zegt de schrijver, op een verse en levende weg. Ik heb als kind dit altijd een hele rare uitdrukking gevonden. Een verse en levende weg. Ja, al snap je als kind vaak niks of heel weinig. Er zijn wel van die uitdrukkingen in de Bijbel die eigenlijk bijblijven. En als er dan gelezen wordt aan tafel of in de kerk, dan denk je bij jezelf als kind en ook later als volwassene, dat klinkt eigenlijk heel vreemd. U mag het vanavond ook zo vertalen. Op een nieuwe en levende weg. Eerst maar dat woordje nieuw. Ik moest eraan denken, gemeente, u heeft dat ook meegemaakt, heel Sliedrecht heeft er last van, namelijk van de Deltalaan. Dat ligt opengebroken vanwege het gasnet wat aangelegd wordt in Sliedrecht en dat geeft veel ongemak. Niet alleen voor de bewoners aan de Rijnstraat omdat je om moet rijden, maar u en ik, als je door Sliedrecht rijdt, zeker op van die momenten dat het druk is in ons dorp, dan staat al dat verkeer daar stil. Hopelijk is het over een poosje voorbij en ligt er een nieuwe weg. En als die weg dan geopend wordt en je rijdt er overheen en kijk je om je heen en dan zeg je, je kan echt zien dat het nieuw is. Maar u en ik weten het ook, als we een half jaar verder zijn in de tijd, dan is de nieuwigheid van die nieuwe weg er wel een beetje vanaf. Dan is het een gebruikte weg. Hoe komt het dat de Bijbel hier spreekt over een nieuwe weg? Kijk, dat de schrijver van de Hebreeënbrief, die nog heel dicht bij Goede Vrijdag staat, de dag waarop de Heer Jezus Christus zijn bloed heeft gegeven als een rantsoen voor velen, dan kunnen we het nog begrijpen. Maar wij staan vanavond in 2023 toch. Bijna 20 eeuwen later, mag ik het eens heel eerbiedig zo zeggen, is die nieuwe weg waarover het evangelie hier spreekt niet onderhand een fletse weg geworden. Platgetreden. O, zeker, aan de ene kant is dat toch een groot wonder. Hoeveel duizenden, honderdduizenden, miljoenen zijn in de loop van de 20 eeuwen en ook daarvoor in de Oud-Testamentse bedeling door het geloof binnengegaan in het heiligdom van God. Hoeveel ook uit onze omgeving, uit ons voorgeslacht, mensen die we kennen of waarvan we uit overlevering weten, die hun leven mochten leggen in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus, die door genade ook mochten ondervinden de vrede van de vergeving van de zonde, hebben de toevlucht genomen over deze weg en zijn binnengegaan in het heiligdom. Voor het aangezicht van God waren ze verschenen, schuilend achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar wat maakt deze weg vanavond voor u en voor jou en voor mij nou nieuw? Nou, zonder volledig te zijn, gemeente, 2 dingen. En dan wil ik toch beginnen bij Jezus Christus. Deze weg vanavond is voor u nieuw, omdat als u hem gaat, Christus zijn bloed u voor ogen stelt, alsof hij op deze avond op Golgotha zijn leven gaf voor u. Voor u. Dus de liefde waarmee Christus zich heeft doodgeliefd op Golgotha is geen algemene liefde. Flets. Oppervlakkig. Maar de liefde waarmee Christus zich heeft doodgeliefd is een persoonlijke liefde. Denkt u even aan die hoge priester. Als hij binnenkwam in het heiligdom voor het aangezicht van God, moest hij alles uit hebben gedaan. Met uitzondering van dat witte gewaad en die borstplaat waarop de namen van de stammen van Israël stonden. Zo stierf Christus voor zondaren. Hij stierf voor hen persoonlijk. Hij droeg de namen van hun persoonlijk in zijn middelaarshart. En hij gaf voor hen, één voor één, zijn leven. Als gaf hij het voor hen alleen. Dat is het nieuwe. Wie binnengaat in het heiligdom en verschijnt voor het aangezicht van God vanavond op deze Goede Vrijdagavond voor de eerste keer in zijn leven, ondervindt dat Christus voor hem persoonlijk zijn leven gaf als een losprijs en als een rantsoen. En het tweede, let u even op de volgorde, eerst Christus. Het tweede wat die weg nieuw maakt, is dat de zonden van u, u ook uniek maken voor Gods aangezicht. Uw persoonlijke zonde. Uw persoonlijke schuld. Wie binnengaat in het heiligdom, die redt het niet met wat algemene opmerkingen. Maar die buigt voor God. En leert zijn zonde persoonlijk uit te spreken voor Gods aangezicht. Niet wij hebben gezondigd, maar ik heb gezondigd. En dat illustreer je dan toch. door jouw persoonlijke zonden ook te belijden en te benoemen voor het aangezicht van deze hoge priester Jezus Christus. Dat maakt genade voor jou toch nieuw? Het derde, kijkt u even met me mee. Dat is het slot van vers 20, zeiden tegen elkaar. Welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. De Bijbelschrijver zet dus een isgelijkteken tussen voorhangsel, dat grote gordijn dat scheiding maakt tussen het heilige der heiligen aan de ene kant en de rest van de tempel aan de andere kant, en het vlees. Het lichaam van Christus. Het voorhangsel, dat is zijn vlees. Dat is Jezus. Dat klinkt op het eerste gezicht eigenlijk heel merkwaardig, gemeente. En we zagen afgelopen zondag dat het voorhangsel juist scheiding maakt tussen God aan de ene kant en ons mensen aan de andere kant. Maar hier zien we een andere invalshoek vanuit de schrift, waarbij stil wordt gestaan bij dat machtige moment op Goede Vrijdagavond. Toen de zaligmaker de woorden uitriep: het is volbracht. En als antwoord daarop, zo zagen we afgelopen zondag, werd het voorhangsel van binnenuit door God open gescheurd van boven naar beneden en viel de heerlijkheid van God over de stervende middelaar heen. God plaatste zijn zoon toen in het middelpunt, liet zijn licht vallen over Golgotha, waardoor de heerlijkheid van God afstraalde op het aangezicht van Jezus Christus. Maar hier benadrukt de schrijver van de Hebreeënbrief vooral de nabijheid. In Jezus komt God tot mij. Hij blijft niet op afstand, zodat ik een lange weg moet afgaan voordat ik binnen ben in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Maar in Jezus komt God zo dichtbij, zodat hij gaat staan op de bodem van onze verlorenheid. Daar waar ik uitgerangeerd ben voor God. Daar waar ik vastgelopen ben met mijn schuld en met mijn zonde. Daar waar het echte leven is, wat ik angstvallig probeer te verbergen voor de Heer, wanneer hij dichterbij begint te komen. Maar in Jezus komt een heilige God tot mij. En daar scheurt het voorhangsel open. Het kruis stond niet in de hemel. Het kruis stond ook niet op een hoge berg. Het kruis stond tussen twee misdadigers. Daar openbaarde God zijn liefde. Omlijst door zonde. Binnengaan. Daar hoef je dus geen stap voor te zetten. Omdat God in Jezus komt tot u. Het enige wat mag is knielen. We zitten vanavond meteen ook in het derde punt. Blijmoedig binnengaan. Kijkt u maar even met me mee, gemeente, naar de tekst. Er staat in vers 22, zo laat ons naartoe gaan met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Toegaan, binnengaan met een waarachtig, een oprecht hart. Ik ben de Heere zo dankbaar, gemeente, dat dat nu aan het eind staat. dat de volgorde niet is omgedraaid. Dat we eerst horen, zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. En pas aan het slot met vrijmoedigheid. Want waar halen u en ik een waarachtig, een oprecht hart vandaan? Als dat voorop zou hebben gestaan, gemeente, dan was dat ook een voorwaarde geworden. Dan kon iedereen dus binnengaan in het heiligdom en ik gun het dan ook iedereen, maar ik moest buiten blijven staan omdat mijn hart niet oprecht is. En ik denk zomaar dat u dan op deze goede vrijdagavond naast mij kwam staan, toch? En dat we uiteindelijk daar allemaal stonden en niemand ging naar binnen. Want wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God ontmoeten? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn zeden. En dan sta ik buiten. Maar tussen de oproep, laat ons dan vrijmoedig toegaan. En de woorden met een waarachtig hart, staat de priester. Als u vanavond zit te luisteren naar het evangelie, terwijl uw hart nog niet gereinigd is van boosheid, terwijl uw geweten nog niet gereinigd is door het bloed van de Heere Jezus Christus, terwijl u weet dat u nog een openstaande schuld hebt bij de Heere, terwijl uw geweten u aanklaagt, terwijl uw leven u vervloekt voor God. Dat is niet de reden om buiten te blijven staan. Nee, het evangelie op deze goede vrijdagavond zegt het juist als een aansporing. Dat is nou de reden om met vrijmoedigheid toe te gaan. Toe te gaan om een waarachtig hart. Om besprenkeld te worden in het geweten. Om gereinigd te worden met rein water. Het beeld van het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Omdat er een priester is. De priester. Zaligmaker, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. In hem is dat waarachtige reine, dat oprechte hart te verkrijgen. Bij hem is de reiniging van het geweten te verkrijgen. Bij hem is de reiniging van het water des levens te ontvangen dat reinigt van alle ongerechtigheden. Het is niet een reden om buiten te blijven staan. Het is juist een reden om naar binnen te gaan in het heiligdom. Achter de zaligmaker aan. En schuilend achter het bloed van de middelaar. Blijmoedig binnen gaan. Terwijl we in onszelf dus helemaal niets hebben dan alleen onszelf. Mogen we ons op deze vrijdagavond in het heilige der heiligen. Heilig vermaak hebben in de middelaar. De Heer Jezus Christus. Wij wassen ons leven in het bloed van de zaligmaker, in de wetenschap dat dat bloed reinigt van al onze zonden. We hebben een volle verzekerheid van het geloof, terwijl we aangeklaagd en aangevochten worden. Maar we horen het in het binnenste heiligdom, werp al uw ongerechtigheden op hem. We horen de zaligmaker het bidden tot zijn vader, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En daarom gaat de anker des hoofds buiten onszelf alleen in deze hoge priester. En daarom stellen we alleen in deze hoge priester ons enig vertrouwen, omdat buiten hem alleen maar de dood en het oordeel is. Ja, wij komen met de schrik in ons hart, maar met de overtuiging van het geloof tot hem. We werpen ons in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Ik wil dat woord nog een keer lezen, vers 22. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. In volle verzekerheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Let even om het omvangrijke hart. geweten, lichaam. Dat het bloed van Christus reinigt dus ook echt van alle zonden. Zonde in het hart, je geweten, je lichaam. Buiten dat bloed is niets te vinden. Maar onder dat bloed kan ik helemaal schuilen. We naderen het einde van de preek, gemeente. We begonnen de preek vanavond met: mogen we naar binnen gaan? In tegenstelling tot de uitnodiging van de Israëlische ambassade staat de deur daar alleen maar open voor een select gezelschap. Maar op deze Goede Vrijdagavond staan de deuren die toegang geven tot het Heilige der Heiligen wagenwijd open. Voor broeders. En u hebt al lang begrepen in de Hebreeën dat we broeders mogen doorvertalen met mensen. Zondaren. We horen vanavond vanuit Hebreeën 10 op deze Goede Vrijdagavond dat we deze weg niet hoeven te bewandelen, maar dat de weg Jezus is. In Hem komt op Goede Vrijdagavond God tot ons en staat de Heer op de bodem van onze verlorenheid en spreidt zijn handen uit. Kom dan. Laat ons tezamen richten. Om binnen te gaan in het heiligdom hoeft u niets mee te nemen. Integendeel, alleen maar lege handen die geschikt zijn om te ontvangen. Het offer van Jezus Christus. Dat God op grond van zijn recht wil leggen in uw leven, ligt voor u klaar. Dan kunnen we twee dingen doen. We blijven buiten. Of we gaan naar binnen. We blijven staan. Net als die mensen op Golgotha. Ze bleven staan. Of we gaan door de knieën. En dan denk ik toch aan het gebed van iemand die niet meer kon knielen. Omdat zijn voeten vastgenageld waren aan het kruis. Maar hij draaide zijn hoofd om. En ik keek door het voorhangsel God in zijn aangezicht. En hij bad: Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dan hoor ik in dat goddelijke antwoord van die stervende Christus. De vreugde van het heiligdom doorklinken. Heten zult gij met mij. In het paradijs, in het binnenste heiligdom zijn. Ligt daar ook vanavond niet de bron van onze vreugde, u die God mag vrezen? Het ligt ook buiten onszelf, in deze stervende middelaar. Wij hebben een priester, zegt het evangelie. En uit ondervinding weten we als het goed is wat die priester voor ons heeft gedaan en wie hij voor ons vanavond wil betekenen. Een betrouwbare priester. Een uitverkoren priester. Een bekwame priester. Zo laten we dan ook opnieuw toegaan. Ook al klaagt mijn geweten me opnieuw aan. Ook al heb ik mijn hart weer opnieuw bevuild. Ook al heb ik mijn leven beschadigd en klaagt mijn leven en mijn lichaam me aan. Maar deze stervende middelaar is niet alleen een plaatsbekledende middelaar die God met mensen verzoent. Het is ook de middelaar die juist met het oog op een heilig leven alles heeft wat nodig is om ons in onze armoede te verheugen in een volzalig God. Amen.